Ja, we gaan ook dit jaar weer verder met de studie over de eindbestemming van de mens. En u weet wel, we zijn zo'n beetje gekomen, langzamerhand, aan het einde van eigenlijk alle behandeling die we moesten doen van tekstplaatsen die de orthodoxie aanlevert ter bewijs van allerlei leringen omtrent dat onderwerp. Dat thema, de eindbestemming van de mens. En we hebben de laatste keer onderzocht, en daar gaan we nu ook mee door, wat is nou precies het loon der zonde? En de Bijbel zegt dat het loon der zonde de dood is. De dood die de mens kent. Maar de orthodoxie maakte wat anders van. De orthodoxie maakte van dat het loon der zonde de tweede dood is. En dat de mens geworpen zal worden in de poel des vuurs. Waar hij voor eeuwig, voor altijd, in zal worden gepijnigd. Maar dat zegt de schrift niet. Dat is inlegkunde van hun kant. Die straf, die als ware het loon vormt op de zonde, is al erg genoeg. Dat de dood over deze schepping hangt, over al het leven hier op aarde, niet alleen over de mens, maar zelfs over alles wat hier op aarde leeft. Ook de dieren, ook planten, eigenlijk alles wat leeft hier op aarde, dat wordt overschaduwd door de dood. En je zou kunnen zeggen dat de dood, zoals Paulus in Romeinen 8 ook zegt, dat heel de schepping in barensnood is. En dat die schepping zucht. En dat kan je ook zien aan die schepping. Die schepping lijdt daaronder. En ja, dat was ook de reden waarom dat Jezus Christus, waar we met de kerst dan een beetje historisch bij hebben stilgestaan, mens werd, zoon des mensen werd. Maar goed, het is wel goed om dit af te maken en nog eens stil te staan, ook vandaag nog een keer, bij dat loon der zonde. En met nadruk is stil te staan bij het oordeel wat Satan krijgt. En we belichten het nu vanmorgen vanuit dat oogpunt, weer vanuit de orthodoxie, dat zij dus zeggen dat Satan en zijn engelen, niet alleen de mens, maar ook Satan en ook de valse profeet en ook het beest, in die poel des vuurs worden geworpen, waar ze voor alle eeuwigheden in zullen worden gepijnigd. Nou, bij die tekstplaatsen zullen we vanmorgen stilstaan. En het kan ook zeer interessant zijn voor aanhangers van de alverzoeningsleer van Knoch, want ondanks dat zij precies het tegenovergestelde leren, is het wel ook voor hun heel leerzaam om deze studie mee te maken. Ik weet wel, alles wat er vanmorgen gezegd wordt, dat zal geen ingang vinden. Waarom niet? Omdat zij leren dat alles wat er maar bestaat, ook Satan, uit God is. En ze baseren zich op al die teksten die over alle dingen spreken. En we hebben in het verleden wel gezien, en dat zullen we in de toekomst nog wel met elkaar dit jaar gaan bespreken, wat uitvoeriger gaan bespreken, ja, dat dat allemaal tekstplaatsen zijn die volledig uit hun verband worden gerukt door de aanhangers van de alverzoeningsleer. En dat ze helemaal niet doorhebben wat er in het Grieks staat. En dat beslist niet waar is dat alles uit God is, en dat dus daarom ook Satan uit God is, en door God is, en tot God is. En daarom God verplicht of Christus verplicht zou zijn om Satan te redden. Aan de andere kant geven zij ook een hele verkeerde invulling aan het woord alverzoening. Want de Bijbel leert wel degelijk alverzoening, zoals we in de toekomst zullen zien. Maar alverzoening is niet alverlossing. Wat deze mensen ervan maken. Die lezen in al die teksten waar verzoening staat het woord verlossing. Maar verzoening is heel wat anders dan verlossing. Maar goed, dat is allemaal voor de toekomst. Maar daarom, ondanks zij vanuit die achtergrond meteen ook de studie van vanmorgen van zich zullen werpen, denk ik toch dat het goed is om daar eens kennis van te nemen. We hebben de afgelopen keer stilgestaan bij wie worden er nu het eerst in de poel des vuurs geworpen. Hebben we gezien volgens het Bijbelboek Openbaring, volgens Johannes, is dat het beest en de valse profeet. En dat staat in Openbaringen 19. Openbaringen 19, vers 20. Waar je ziet als Christus wederkomt, als het woord Gods, in hoofdstuk 19, dan zie je de afloop. In vers 20, en het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde. Waren tekenen hè, die de valse profeet deed. Let op het woord tekenen. Tekenen zijn altijd in de Bijbel gegeven aan wie? Gegeven aan het volk van Israël. En die profeet heeft de tekenen voor zijn ogen gedaan, waardoor hij hen, wie zijn die hen, dat is het volk Israël, verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden. En wat is dat merkteken voor het, van het beest? Nou, dat is dezelfde wijding die ik laatst nog op tv zag. Dat is dat de Jood zo'n zwart doosje op zijn voorhoofd zet, de gebedsriemen aandoet en zo'n doosje ook volgens Deuteronomium op zijn rechterhand doet. Hij bindt als ware het woord Gods op zijn voorhoofd, op zijn denken en op zijn handen. Hij verbindt zich daar helemaal mee. Het is dus niet zoals altijd maar wordt geleerd dat dat merkteken de kerkkaart is of uw pinpas en dat soort zaken meer. Nee, het is Israël hier die hier verleid wordt door tekenen, tekenen die alleen voor Israël in de Bijbel gegeven worden. En ze worden daardoor verleid en ze nemen het merkteken aan van het beest. Ze verbinden zich met zijn naam, ze verbinden zich met zijn woord, met zijn prediking. Dat prenten ze in hun voorhoofd en heel hun handelen is daarmee in overeenstemming. En dat doen ze ook en die zijn beeld aanbaden. Ze knielen dan voor het beeld van het beest en ze aanbidden de draak Satan, die de macht aan het beest heeft gegeven. Nou, die valse profeet samen met het beest, dat staat hier, levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs die van zwavel brandt. Dat is dus de poel des vuurs, daar worden ze beiden in geworpen en hier staat met nadruk ook dat ze levend er allebei in worden geworpen. Ja, niet alleen zij worden daarin geworpen. Als je gaat naar Matteüs 13, ontdek je ook dat het anderengebroed daarin wordt geworpen. Matteüs 13. Namelijk de kinderen van de boze. Namelijk het deel van Israël wat zich daaraan verbonden heeft. Er staat er in Matteüs 13, vers 39. En dat is een tekst die we al vaker gelezen hebben, de boze. Het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft is de duivel. De oogst is de voleinding der wereld. De maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand wordt, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen die de ongerechtigheid bedrijven. En zij zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Je ziet hier dat die kinderen van de boze, die door geslachtsgemeenschap hier ontstaan onder het volk van Israël, dat het zaad van de slang, dat dat uitgefilterd hier wordt door de engelen en dat zij het onkruid vormen en dat zij met vuur worden verbrand. En dat ze in de vurige oven worden geworpen. Diezelfde vurige oven waar eerder al het beest en de valse profeet in werden geworpen. Ook die Jezus zegt in Matteüs 23 tegen de Farizeeërs dat zij dat oordeel van de Gehenna, van die poel des vuurs, niet zullen ontlopen. Matteüs 23 vers 33. Waar zegt die slangen, adderen gebroed, oftewel zaad van de slang, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der Gehenna? Daar staat wel hel vertaald, maar in de grondtekst staat Gehenna. Dat hebben we in het verleden wel veel breder gezien, al die teksten waar Gehenna staat. Maar hier zie je dat zij dat oordeel der Gehenna niet zullen ontlopen. En ook degene die uit de Ecumene zijn, niet alleen uit Israël, zullen dat niet ontlopen. Want je leest in Matteüs 25, vers 41. Dan zal hij ook hen die aan zijn linkerhand zijn zeggen, gaat weg van mij, gij vervloekte, naar het eeuwige vuur. Dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. En ook later zie je hen aan het eind van het hoofdstuk naar dat eeuwige vuur, dat Aionische vuur, worden gedreven. Dus je ziet niet alleen uit Israël worden allen die tot het onkruid, tot het slangenzaad behoren, in die poel des vuurs geworpen, maar ook uit de Ecumene. Wie worden er nog meer in geworpen? Nou, als je weer teruggaat naar Openbaringen 19, dan lees je in hoofdstuk 20, dat na de 1000 jaar, als die rebellie van Satan heeft plaatsgevonden, dat ook hij zelf daarin wordt geworpen. Want we lezen, als die 1000 jaar voleindigd zijn, vers 7, Openbaringen 20, vers 7. En wanneer de 1000 jaren voleindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heilige en de geliefde stad en vuurde aan de nedel uit de hemel en verslond hen en de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel waar ook het beest en de valse profeet zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. Nou, je ziet hier dat dus ook de duivel in diezelfde poel des vuurs, nadat die 1000 jaar voorbij zijn en hij gerebelleerd heeft, dat hij daarin wordt geworpen. En uiteindelijk worden ook degenen die deel hebben aan de tweede opstanding en die in de grote verdrukking om het leven zijn gekomen en die geen deel hebben gehad aan de eerste opstanding, aan het eind van de 1000 jaar uit Israël, voor de grote witte troon, komen ze te staan. En als zij niet gevonden worden in het boek des levens, worden ook zij nog geworpen in die poel des vuurs. Dat lees je helemaal aan het eind van het hoofdstuk, namelijk in hoofdstuk 20, vers 14 en 15, waar je niet alleen dan deze mensen geworpen ziet worden in de poel des vuurs, ook nog de dood en het graf, de Sheol, de Hades, vers 14. En de dood en het dodende rijk, dat is de Sheol, de Hades, het graf. Dood en graf werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood, de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. Goed. Ja, ook Ezechiël die toont hoe Satan aan zijn eind komt. Namelijk, hij wordt verwoest door vuur. Hij wordt tot as op de grond gemaakt. Dat lees je in Ezechiël 28. En hou uw hand maar bij Openbaringen 20. Maar we lezen eens Ezechiël 28. En daar vind je in vers 18... 18b, tweede gedeelte van de tekst, Ezechiël 28, vers 18b. Vuur deed ik oplaaien uit uw midden, en dat verteerde u. Ik maakte u tot as op de grond voor de ogen van allen die u zagen. Allen die onder de volken u kennen, ontzetten zich over u. Een verschrikking zijt gij geworden, verdwenen zijt gij voor altijd. De aanhangers van de alverzoeningsleer die hier een mens in willen zien, die moeten maar de brochure lezen. Satan, de vorst der duisternis, die uitgebreid over Ezechiël 28 gaat. Ja, als we zien dat in Openbaringen 20 de dood vernietigd wordt. Doordat die geworpen wordt in de poel des vuurs. En dat er in Openbaringen 21 dan steeds staat dat de dood daardoor niet meer zal zijn. En dat ook het graf geworpen wordt hier, in vers 14, in die poel des vuurs. Dat is de tweede dood. En dat als gevolg daarvan er ook geen gerouw meer zal zijn. En geen geklaag. Dat lees je in Openbaringen 21, laat dat maar lezen. Vers 4. Dat is nadat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is gekomen. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En er zijn er een heleboel zaken niet meer. Nou, wat is er allemaal niet meer? Vers 4. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geklaag. Nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. De eerste aarde en de eerste hemelen zijn voorbij gegaan. En alles wat daarbij behoort. Heel die eerste schepping. En er is nu een nieuwe schepping. En die dood in het graf is geworpen in de poel des vuurs. Dat is de tweede dood. En daarom zal de dood, de adamitische dood, er niet meer zijn. Daarom zal er geen graf meer zijn. Daarom zal er geen begrafenis meer zijn. En geen rouw. Geen geklaag bij een graf. Ja, als we dat zo zeker weten. Dat dus dood en graf teniet wordt gedaan in die poel des vuurs. En we zien hier dat ook de duivel, Satan, in diezelfde poel des vuurs wordt geworpen. Dan mogen we daaruit opmaken dat de poel des vuurs een instrument is wat verwoest. Waardoor er de eerste dingen die tot de eerste schepping behoren, niet meer zijn. De poel des vuurs is een instrument wat teniet doet. Dat een einde maakt aan het graf. Een einde maakt aan de dood. En ook een einde maakt aan Satan. Een einde maakt aan die valse profeet, aan het beest. Een einde maakt aan het zaad van de slang. Aan allen onder Israël. Die niet staan geschreven in het boek des levens. In ieder die te maken krijgt met die poel des vuurs, die is verloren. Laten we wel wezen. De mens van nature, krijgt die ooit van zomaar deel aan de poel des vuurs? Nee. Is het loon wat de zonde geeft de tweede dood? Is het loon wat de zonde geeft de poel des vuurs volgens de Bijbel? Nee. De mens, heel de mensheid, heeft maar één oordeel gekregen. En dat is de dood die we allemaal kennen. En God is geen onrechtvaardig God dat die twee keer, laten we zeggen, dubbelop met een dood zal komen. Ik zou zeggen, eerst met de adamitische dood. Ik zou zelfs kunnen zeggen met de eerste dood. En dan nog eens een keer met een tweede dood. Dat zou dubbelop zijn. En dat zou onrechtvaardig zijn. Je kijkt in Openbaringen 20, en daar hebben we al een beginnetje mee gemaakt de afgelopen keer. Ja, dan zou je uit Openbaringen 20 vers 10, als je dan naar het einde kijkt van Satan, ja, dan zou je een beetje in verwarring worden gebracht. Want als je hier nou steeds leest over in Openbaringen 20 en 21... dat de dood er niet meer zal zijn, dat het graf er niet meer zal zijn. En in feite dat iedereen die maar geworpen wordt en alles wat maar geworpen wordt in die poel des vuurs, dat alleen de eerste dingen, en dat die er niet meer zullen zijn, en dat die verdwenen zijn. Als ik Ezechiël 28 erbij lees, dat lees ik over Satan, dat hij verdwenen zal zijn voor altijd. En ik lees dan Openbaring 20 vers 10, dan zou ik in verwarring worden gebracht. Want daar lees ik als ware, Openbaringen 20 vers 10, en de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. Met andere woorden, de nieuwe schepping komt blijkbaar wel, maar in alle eeuwigheden worden daar het beest en de valse profeet en ook de duivel die daarbij wordt geworpen, zullen dus in dag en nacht, in alle eeuwigheden, worden gepijnigd. Dat maak je op uit deze tekst. En zo wordt deze tekst ook altijd uitgelegd. Maar is het nou zo, als die valse profeet en dat beest aan het begin van de 1000 jaar in die polders vuurs worden geworpen, is het dan nog zo dat ze dan na 1000 jaar, als Satan daarin wordt geworpen, nog steeds in leven zijn? Ja, de tekst lijkt in ieder geval dat te suggereren. Maar toch is het een verkeerde conclusie, omdat het eigenlijk wordt veroorzaakt door een toevoeging van het woordje zijn in de tekst. Het hebben de vertalers toegevoegd, maar het veroorzaakt juist verwarring. Het woordje zijn komt niet voor. Er staat, en de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet. Punt. Niet het woordje zijn. Maar je zou er wel van kunnen maken, want dat wordt bedoeld, het wordt aan, het is een bijzin waar ook het beest en de valse profeet als ware in geworpen zijn. Deze bijzin die wordt hier neergeschreven om aan te tonen dat het dezelfde poel van vuur en zwavel is die ook aan het begin van de 1000 jaar er alreeds stond. En waar dat beest en die valse profeet in werden geworpen. Waar het slangenzaad door de engelen werden verzameld. Het onkruid en in die vurige oven werd geworpen. Het is dezelfde poel van vuur. Het woordje zijn is toegevoegd. En als we iets zouden willen toevoegen, dan zou je eigenlijk moeten zeggen waar ook het beest en de valse profeet in geworpen zijn. Want dat is eigenlijk wat het Grieks hier bedoelt. Verder, omdat de Griekse grondtekst hier het laatste deel van de zin in het meervoud heeft staan, namelijk zullen worden gepijnigd, ja, concludeert men dat dat blijkbaar betrekking zou moeten hebben op het beest en de valse profeet. En natuurlijk ook op Satan die daarin geworpen wordt. Alleen dat meervoud, dat is wel waar, maar waar slaat dat meervoud op? Wie zijn die zij die samen met de duivel worden gepijnigd dag en nacht? Dat zijn natuurlijk degenen die samen met Satan op datzelfde moment, op datzelfde ogenblik in die poel des vuurs worden geworpen. En wie zijn dat? Nou, dat is degene die hij verleidt aan het eind van de 1000 jaar. Dat staat erbij. Vanaf vers 7. En wanneer de 1000 jaar voleindigd zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen. En hun getal is als het zand der zee. En hen treft datzelfde oordeel. Zij zullen gezamenlijk, net zoals aan het begin van de 1000 jaar, het beest en de valse profeet, samen met het onkruid, samen met het adderengebroed, samen met degene uit de Ecumenen, waar Heer Jezus van zegt, gij vervloekten, gaat weg van mij, naar het eeuwige vuur, dat voor de Satan, voor de duivel en zijn engelen bereid is. Zie je hier ook aan het eind van de 1000 jaar, dat je die niet alleen Satan vindt, maar ook een groep aanhangers, hè, die met hem optrekken naar Jeruzalem, naar de geliefde stad. Het zijn de vijanden. Aan het begin van de 1000 jaar treft het beest en de valse profeet en alle aanhangers van hen. En aan het einde van de 1000 jaar betreft het weer Satan met alle aanhangers die hij heeft weten te verleiden om hem te volgen en hen te verzamelen tot een oorlog tegen Jezus Christus. Hiernaast vormt ook de duur van Satans pijniging, die voorafgaat aan zijn verwoesting een probleem. Ze zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. De vertaling suggereert dat deze pijniging dus voor altijd maar doorgaat. Zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. De vertaling suggereert er komt nooit een einde aan die pijniging. Maar dat is in contradictie met Ezechiël 28, waar staat: vuur deed ik oplaaien uit uw midden, dat verteerde u. Ik maakte u tot as op de grond. Nou, als je tot as op de grond wordt gemaakt, dan ben je er niet meer. Dat eindigt. En je kan een proces van verbranding hebben. Dat vuur verteerde u. En dat kan een tijd lang duren voordat dat helemaal heeft plaatsgehad. Maar uiteindelijk staat er: een verschrikking zijt gij geworden, verdwenen zijt gij voor altijd. Ja. Verder, als Satan dag en nacht tot in alle eeuwigheden zou worden gepijnigd en dat er nooit een einde aan zou komen en hij nooit het as op de grond zou komen, zou het ook in tegenstelling zijn met de eerste tekst in de Bijbel die over de verlosser gaat. Genesis 3 vers 15. Wat staat daar? Daar staat: wat zal de Heer Jezus Christus doen als het zaad der vrouw? Hij zal de kop van de slang, wat zal hij met die kop van de slang doen? Hij zal die vermorzelen. Nou, als je vermorzeld wordt, als je kop vermorzeld wordt, kan je het niet meer navertellen. Wat kan ons hierbij helpen, gewoon in de tekst zelf, om het te begrijpen? Nou, wat ons kan grijpen hier in die tekst, dat zijn de woorden, wat staat daar? Dag en nacht. Dag en nacht staat er. En is er tot in alle eeuwigheden, broeders en zusters, dag en nacht? Is er tot in alle eeuwigheden dag en nacht? Want een heleboel dingen zijn er niet meer, hè? Zal de zee er zijn? Zullen we naar de Noordzee kunnen gaan? Zal er zee zijn? Nee, daar begint het al mee. In vers 1 van hoofdstuk 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. De zee was niet meer. We hebben al vers 4 al gelezen. Dat de dood er niet meer is. We hebben gelezen in vers 4. Laten we het nog maar eens lezen. Hij zal alle tranen van de ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen. Ja, dat is zo, vers 1. De eerste dingen, die eerste schepping zijn voorbij gegaan. Maar wat is nog meer voorbij gegaan? Wat deed God bij die eerste schepping? In Genesis 1. Wat deed hij met... Hij gaf opeens de zon en de maan en de sterren. En de zon gaf hij voor de dag. En de maan en de sterren voor de nacht. Dat was een scheppingsdaad. Ik dacht op de derde dag of zo. Op de vierde dag. Maar zal die dag en nacht in die nieuwe schepping er dan zijn? Nou, als je gaat lezen, dan lees je ervan dat dat niet zo het geval is. Want als ik in Openbaringen 21 vers 25 lees, dan lees ik nog meer wat er niet meer zal zijn. Vers 25. En haar poorten zullen nooit gesloten worden desdaags, want daar zal geen nacht zijn. En lees ik daar nog eens Openbaringen 22 vers 5 bij, dan lees ik: en er zal geen nacht meer zijn. En ze hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Heere God zal hen verlichten. En ze zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden. Daar heb je het weer. Dus dag en nacht, ja, dat is maar heel betrekkelijk in die nieuwe schepping. En dat helpt ons om te begrijpen dat dat vuur, dat verterende vuur, wat in Satan zal oplaaien en wat ook rondom hem zal oplaaien, omdat hij geworpen wordt in die vurige oven, in die poel des vuurs, dat is de tweede dood, dat hem dat tot as maakt op de grond en dat hij vanaf dat moment verdwenen zal zijn voor altijd. aan Satans pijniging zal dus een einde komen. Ja. Dag en nacht zou je kunnen zeggen, markeren de tijden die lopen van Genesis 1 tot en met Openbaringen 21. Markeren in feite de eerste schepping. Maar die eerste schepping is volgens Openbaringen 21 straks voorbij gegaan. De eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan, want en de zee was niet meer. Want er is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En er komt dus een tijd dat vervuld zal zijn. Gij zijt verdwenen voor altijd. Hij wordt dus teniet gedaan. Ja. Ja, we moeten dus wel de teksten, ook wat je leest hier in Openbaringen 20 vers 10, nemen dus in zo'n grotere verband met wat in de rest van de Bijbel staat. En je moet altijd van deze regel bij Bijbelstudie uitgaan, dat als je een uitleg zelf denkt te hebben van een tekst, maar zo'n tekst is overduidelijk in tegenspraak, jouw uitleg is dan overduidelijk in tegenspraak met andere teksten in de Bijbel, zoals Ezechiël 28, zoals Genesis 3 vers 15, die heel duidelijk gaan over het einde van Satan, dan moet je wel voorzichtig zijn met zo'n uitleg van Openbaringen 20 vers 10. En dan moet je helemaal zijn, want Openbaring is een profetisch boek. Openbaring is een boek wat vol staat van symboliek. En dat symboliek wordt continu gebruikt, ook in dat gedeelte hier van vers 7 tot en met vers 10. We hebben gelezen, bijvoorbeeld die legers van Gog en Magog, qua aantal, zijn als het zand der zee. Dat is nogal niet wat. Maar luister nou eens even, dat moet u niet letterlijk nemen. We kunnen naar Katwijk gaan, dat is dichtbij, hè? En misschien kunnen we al het zand van heel de Noordzeekust hier, en dan nemen we nog België maar ook erbij, enzovoort, kunnen we allemaal op gaan scheppen en elk zandkorreltje gaan tellen. Nou, ik weet niet hoeveel miljarden zandkorrels u dan gaat tellen, maar het zal op een gegeven moment u toch duidelijk moeten worden dat dit zinnenbeeldig taalgebruik is wat Johannes hier gebruikt. En alle profeten doen dat. Dat mag je nooit letterlijk nemen. En Johannes is een profeet. En Openbaring is een profetisch boek. Net als Jesaja. Net als Jeremia, Ezechiël. Net als alle oud-testamentische profetische boeken. En daar wordt vaak gebruik gemaakt van de hyperbool. Oftewel, van de overdrijving. En waarvoor gebruiken al die profeten de hyperbool? Nou, het is een stijlfiguur waarbij dan een buitengewone nadruk wordt gelegd op hetgeen wordt gezegd om ons maar te overtuigen ervan het feit dat voor de ogen zelfs te schilderen op een dichtelijke wijze vaak dat we het als het ware zien gebeuren. En dat het indruk op ons zal maken. Daarom staat hier in vers 8, en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. Ja, het zijn er wel veel. Het zijn er heel veel. Ongetwijfeld. Maar we moeten het niet letterlijk nemen. En daarom, omdat juist Openbaring zo vol staat van dit symbolisch taalgebruik, vol staat van hyperbolen, en ook de profetische geschriften steeds vol staan van zoveel symbolisch taalgebruik, moeten we oppassen om ook in vers 10 niet alles letterlijk daar te gaan nemen. Zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. Laten we voorzichtig zijn met die tekst. Want die tekst van die pijniging in alle eeuwigheden vind je niet alleen hier in Openbaringen 19. Maar, dat zullen we de volgende week zien, die worden in meerdere tekstplaatsen hier in Openbaringen 19 gebruikt. En dan moet je je continu afvragen. Ja, zullen worden gepijnigd in alle eeuwigheden, maar ho, 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 wacht eens even. Is dat geen zinnenbeeldig taalgebruik? Is dit niet een overdrijving om maar ons ervan te doordringen dat Satan zal worden gepijnigd en dat het uiteindelijk zal worden geëindigd zijn dat hij verteerd zal worden door vuur? En dat hij tot as op de grond zal worden gemaakt. Dat het einde zal zijn dat hij zal worden vermorzeld. Even maar de bandjes draaien. Ongetwijfeld zal Satan deel krijgen aan die tweede dood. En Satans pijniging zal ongetwijfeld een tijd duren, dag en nacht. En hij zal daaraan lijden, maar uiteindelijk zal hij ongetwijfeld deel krijgen aan de dood. En de dood is niet een vorm van voortexisteren, hebben we gezien. De Bijbel gebruikt een heel duidelijk woord. Dood. En we weten allemaal wat dood is. En de poel des vuurs wordt genoemd de tweede dood. En de Bijbel noemt het een dood. Omdat het heel goed te vergelijken is met die eerste dood die we allemaal kennen. En laten we wel wezen. We hebben allemaal geliefden. Die liggen hier allemaal op, bijna op de begraafplaats hier in Leiden. Op Rijnhof. Wij weten wat dood is. En we weten ook, wij kennen ze nog. We hebben vaak een fotootje van onze geliefden staan op de kast. Maar we weten vaak wel van, als er geen God is, als er geen Jezus Christus zou zijn, dan zouden ze verdwenen zijn voor altijd. Want je kan op moederdag, kan je wel dat graf gaan bezoeken met een bloemetje, maar je moeder zou je er niet vinden. Dat is hard gesproken, maar zo is het wel. En je kan een schop nemen en gaan graven, maar je vindt niks. Dan alleen maar beenderen. En als je een paar duizend jaar wacht, dan vind je zelfs dat niet meer. Want dan is de mens is gemaakt van stof en vergaat ook tot stof. Hij wederkeert tot stof. Je vindt niets van hem terug. En we hebben ook gezien dat hij geen zieltje heeft, maar dat hij een ziel is. En dat hij dan een gestorven ziel is. En hij heeft maar één hoop. Een hoop op een opstanding. Nou komen we toch bij een heel belangrijk feit. Een heel belangrijk feit. Ja. Het loon wat de zonde geeft is de dood. En we hebben gezien dat is de eerste dood, niet de tweede dood. Die dingen gaan inleggen daar. Wat de orthodoxen doen. En die poel des vuurs hebben we gezien in Openbaringen 20 vers 14, staat er duidelijk bij. Die poel des vuurs, dat is de tweede dood. Die tweede dood is niet de adamitische dood. Is niet de dood waaraan Adam en de hele mensheid die uit hem geboren is deel hebben gekregen. En nou een vraag. Is er een opstanding uit die eerste dood, uit die adamitische dood, die dood die tot Adam en het hele mensgeslacht is doorgegaan, is daar een opstanding uit? Ja, daar is een opstanding uit. Waarom is daar een opstanding uit? Omdat daar een Jezus Christus is. Omdat daar een Zoon des Mensen is. Omdat daar een rantsoen is. Maar nou de vraag, is er een opstanding uit de tweede dood? Nee, er is geen opstanding uit de tweede dood. Waarom niet? Omdat er geen rantsoen is. Dat is het probleem. Het offer van Christus op het kruis van Golgotha staat in relatie met de zonde van de mens en het loon der zonde, de dood, die verbonden is met Adam en het hele mensengeslacht. De tweede dood is iets geheel anders en is geheel vreemd voor de mens. Die is bereid voor de duivel en zijn engelen. Hij kan er alleen maar deel aan krijgen als hij met zijn hart en met zijn ziel en met heel zijn verstand en met heel zijn wezen zich aan Satan verbindt. Maar normaal krijgt een mens daar geen deel aan. Als een mens daar toch deel aan krijgt, zoals we hebben gezien, eerst door het optreden van het beest en de valse profeet onder Israël, en in de oecumene, dan krijgen mensen onder Israël, hè, die worden verleid, en ook mensen uit die oecumene, hè, die Satan als ware gaan aanbidden, ja, die krijgen daar deel aan, die vormen het onkruid. Ze worden geworpen in de poel des vuurs. En ook na de 1000 jaar, als Satan opnieuw losgelaten wordt en hij zelf dan de volkeren gaat verleiden, en het kaf dus van het koren wordt gescheiden, want zo wordt het door God gebruikt. Het is gewoon een beproeving, het is gewoon een test. Dan komt het kaf vanzelf bovendrijven. Maar wat wordt ermee gedaan? Die worden ook geworpen in die vuurige oven. Die krijgen deel aan de tweede dood. Maar er is echter geen rantsoen voor die tweede dood. Welke dood stierf Jezus Christus op het kruis van Golgotha? Stierf hij daar de tweede dood? Nee, hij stierf niet de tweede dood. Hij stierf de Adamitische dood. Hij stierf de dood van Adam. De dood die tot alle mensen is doorgegaan. Hij stierf daar de dood die we allemaal kennen. Maar niet de tweede dood. En die dood overwon hij. Hij overwon niet de tweede dood. Daarvoor kwam hij niet. Daarvoor stierf hij niet. En dat dienen aanhangers van de alverzoeningsleer maar eens goed te begrijpen. Maar ga maar eens naar Hebreeën 2. Want dat vat men niet. En ze hebben voor hun leringen, dat zullen we ook in de toekomst wel zien, totaal geen enkele Bijbelse grond. Want dat zou dan in het offer van Jezus Christus, zou dat verankerd moeten zijn. En dat is het niet. Ik lees in Hebreeën 2 vers 14. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daar een deel gekregen. Omdat hij door zijn dood, hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen. Letterlijk in de grondtekst katageo, te niet doen, uitwissen, vernietigen. En allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood of slavernij gedoemd waren. Nou, mijn vraag aan de hand van deze tekst. Voor wie kwam Jezus Christus? Hij kwam, volgens de tekst, om allen te bevrijden die gedurende hun ganse leven voor angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Tot slavernij naar zonde. Voor wie kwam hij? Hij kwam voor mensen. Daarom is hij ook de zoon des mensen. Daarom staat ook in vers 17 van Hebreeën 2. Daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden. Hij is mens geworden. Hij heeft deel gekregen aan vlees en bloed, staat er. Ja. En wie zijn deze broeders in vers 17? Waar hij gelijk in alle opzichten gelijk aan geworden is. Nou, dat is het nageslacht van Abraham. Dat zijn hier de Hebreeën, dus het volk van Israël. En daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft hij ook op gelijke wijze daar een deel gekregen, opdat hij door zijn dood, en wat was zijn dood? Dat was de dood van Adam. Hem, dat Satan, die de macht over de dood had, zou te niet doen. En allen dus zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood of slavernij gedoemd waren. Welke dood overwon hij, volgens de tekst hier? Door zijn dood voor allen. De dood van Adam. De dood waaraan het hele mensengeslacht deel heeft gekregen. Hij stierf de Adamidische dood en overwon deze door onvergankelijk leven aan het licht te brengen. Voor wie kwam hij? Hij kwam in staat voor de kinderen der mensen. Over wie ontfermt hij zich hier? Over de mens. Over wie ontfermt hij zich niet? Met een nadruk op niet. Voor wie kwam die niet? Over wie ontfermt hij zich niet? Nou, lees vers 16. Want over de engelen ontfermt hij zich niet. Maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Hij kwam niet om engelen te verlossen. Hij is niet gelijk geworden aan engelen, maar aan mensen. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises, zegt Paulus in Filippenzen 2 vers 8. In een uiterlijk als een mens bevonden. Hij werd zoon des mensen. Hij werd niet een zoon van engelen. Hij werd niet zoon van een cherub. Welke dood stierf hij niet? Hij stierf niet de tweede dood. Welke dood overwon hij dus niet? De tweede dood. Over wie ontfermt hij zich dus niet? Over de engelen. En ook niet over een overdekkende cherub die Satan is geworden. De tegenstander. Voor wie dus die tweede dood, de vurige oven, is bereid. En is er dus uit die tweede dood een opstanding? Nee, waarom niet? Er is geen rantsoen. Er is geen losser. Dan zou er een verlosser moeten zijn. En de duivel en zijn engelen, die hebben geen verlosser. Die hen redden kan, als zij deel krijgen, omdat zij zich verbonden hebben met Satan, om hen te redden, later te doen opstaan uit die tweede dood. Christus is niet hun verlosser, nee, hij is hun rechter. Daarom sidderen ze ook. En hij gebruikt dus de vernietigende kracht van de poel des vuurs, de tweede dood, om hem die de macht over de eerste dood had, de duivel te niet te doen. Ja. Het doel dus van die tweede dood wordt in Openbaring heel goed omschreven. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood, de poel des vuurs. En waar worden nou die dood en het graf, hè? In die poel des vuurs geworpen? Om ze onsterfelijk te maken? Wel nee. Om ze te doen herleven op de nieuwe aarde, dat je daar weer de dood en het graf vindt? Nou, dat is in tegenspraak met de Bijbel. De dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag. Wordt Satan, als Satan daarin wordt geworpen, is het dat dan met de bedoeling dat hij er weer zal zijn? Gereinigd of zo, op de nieuwe aarde? Nou, daar getuigt de Bijbel niet van. Net zo goed dat de dood er niet meer zal zijn, en de graf er niet zal zijn, zal Satan er ook niet zal zijn. Hij is verdwenen voor altijd. Er wordt een einde. Alles wat met die poel des vuurs in aanraking komt, wordt tot zijn eind gebracht. En daarom is er geen wederkeer uit die tweede dood. Niet voor de engelen die zich aan Satan hebben verbonden. Niet voor de duivel, niet voor het beest, niet voor de valse profeet. Niet voor de dood, niet voor het graf. En ook niet voor allen die niet geschreven bevonden zijn in het boek des levens. En let ook op, hè. Het wordt genoemd de tweede dood. Het is dood. En dood is niet een bewust voortleven, maar een totale beëindiging van het leven. En dat zal wat voor Satan en allen die bij hem behoren, en ik noem dat de engelenwereld die hem daarin is gevolgd, een deel althans, zegt de Bijbel, van de engelenwereld, dat zal vreemd zijn. Want Satan en die engelenwereld, die kent geen dood. Daarom is het een hele andere dood dan die de mens kent. Maar het is wel een dood. Het is niet een voortexisteren. De tweede dood is dus een totale beëindiging van het leven, anders zou de Bijbel een verkeerd woord hier gebruiken. Zinderbeeldig schildert Johannes dit voor onze ogen. Door middel van een poel van vuur en zwavel, die ernstig voor onze ogen worden geschilderd, om ons er maar van te overtuigen dat alles wat daarin gaat, vergaat. De Satan wordt dus hier dus uitgewist. En die pijniging, die duurt dus volgens Openbaringen 20, vers 10, voort tot in de eeuwen der eeuwen. Dat staat in de grondtekst tot in, niet door. Hij wordt niet gepijnigd de eeuwen der eeuwen door. En als dat zo zou zijn, dat dat woordje door zou zijn gebruikt, dan zou Satan nooit tot as op de grond worden en verdwenen zijn voor altijd. Maar hij wordt hier gepijnigd, staat er, tot in de eeuwen der eeuwen. Oftewel, hij wordt gepijnigd tot in het aanbreken van de eeuwen der eeuwen. Dag en nacht, die een einde vinden als daar die eeuwen der eeuwen aanbreken en daar die nieuwe schepping zal zijn. Hoe de volgende keer wil ik met u verder gaan met die uitdrukking die je hier vindt in Openbaringen 20 vers 10, namelijk gepijnigd tot in de eeuwen der eeuwen. Oftewel gepijnigd tot in alle eeuwigheden. Dat is een uitdrukking die vind je meerdere malen in het Bijbelboek Openbaring. En daar willen we ook bij stilstaan als parallelteksten. Om daar eens te kijken hoe lang die pijniging, niet alleen van Satan, maar ook van anderen, hoe lang die volgens die schriftplaatsen duurt. En dan gaan we een verdere studie maken over de hyperbool.